Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, dag 1 Provada. We zijn nog op de stand van de Rabobank. Boudewijn, leuk om bij jullie te zijn.
Ja, welkom Wouter.
Ja, we gaan het hebben over taxeren. Taxeren in turbulente tijden. Wat is het nog waard? Want ja, inderdaad, taxeren in turbulente tijden. Waarde bepalen zonder marktbewijs. Met specifieke aandacht voor geopolitieke onzekerheid. En politieke besluitvorming. Ja, dat is nog best wel even een uitdaging. We gaan het hebben daarover met Daan Klaver van Savills. Welkom Daan.
Dank je.
En Richard Pietersen van NVRN.
Ja, leuk.
Ja, welkom mannen.
Dankjewel.
Taxeren, laten we maar eens beginnen bij de eerste vraag. Wanneer is volgens jullie een markt eigenlijk turbulent?
Poeh.
Ja, poeh.
Nou, ik denk dat je, als je echt een turbulente markt wil definiëren, met name te maken gaat krijgen als een cyclus eigenlijk anders ontwikkelt dan eigenlijk regulier. He, dat kan te maken hebben met een onbalans in de financiële zijde. Dat kan een onbalans zijn door sluitvorming politiek. Dat hebben we natuurlijk ook al een aantal keren meegemaakt in de laatste 10-12 jaar in Nederland.
Ja.
Dus waarbij je eigenlijk zou kunnen stellen dat je zou kunnen zeggen de normale economische cyclus verstoord wordt.
Ja, het is anders dan anders.
Ja.
Ja. Ja. Eens. Kijk, ik, als ik daar op in mag haken. Kijk, ik ben nu 7 jaar werkzaam. En in die 7 jaar... Tenminste, ik weet niet hoe het daarvoor was hoor. Maar er zijn eigenlijk zoveel disrupties geweest in de markt.
In 7 jaar tijd al?
7 jaar tijd. En dan praat ik over de COVID,
ja.
Oekraïne, nu met Iran. Dat zijn eigenlijk een beetje de geopolitieke kwesties. En dan heb je nog natuurlijk het hele landelijke deel. En dan praat je over beleid.
Nou ja, de verkiezingen. Meerdere verkiezingen gehad.
Volgens mij is in de tussentijd ook al in die 7 jaar tijd wel 3 keer de overdrachtsbelasting aangepast.
Ja. Klopt.
Nieuwe wetgeving. Dus is dan niet de turbulente markt de huidige markt überhaupt?
Ja, ik denk op zich dat het wel een terechte conclusie is. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel invloeden die markt inderdaad beïnvloeden. Nou, bijna eigenlijk elkaar opvolgend. En dan is dus vervolgens de vraag, hoe heeft die markt daarop gereageerd in vraag en aanbod? Ja, en daar zullen wij natuurlijk uiteindelijk een oordeel in moeten vellen op het moment dat we gaan taxeren.
Ja, dat is lastig. Boudewijn, was het niet daarvoor een beetje... Want ik kan het wel een beetje zien inderdaad wat jij zegt, dat het echt zo turbulent is de afgelopen paar jaren. Het is een beetje gekkenhuis geweest. Maar, en daarvoor had je het er eigenlijk altijd een beetje van die cycli. Dat het op en af een soort van golfbeweging.
Nou, die heb je nog steeds wel. Maar ik denk dat die op dit moment gewoon niet meer voorspelbaar is. En dat hangt met name aan het geopolitieke deel.
Ja, omdat het gewoon zo onrustig is in de hele wereld.
Ja, kijk, op vastgoed zie je dat misschien niet direct. Maar als je het vergelijkt met de aandelenmarkt, dan zie je wel natuurlijk hoe enorm dat fluctueert op dit moment. En ja, ik denk dat er sowieso wel ook daarmee een indirecte relatie is met vastgoed.
Ja, en ook niet, hè? Want je zou eigenlijk verwachten dat alles wat er wordt gezegd nu door men in Amerika, dat de markten daar ook op zullen reageren. Maar die blijven ook heel erg hoog staan.
Ja, het is bizar.
Ja. Ja.
Maar heeft het ook dan impact op vastgoed al? Want die aandelen reageren heel snel natuurlijk.
Vastgoed is natuurlijk in de basis over het algemeen natuurlijk veel trager reagerend dan de aandelenmarkt of obligatiemarkt, hè, of derivaten business.
Ja.
Maar je kan natuurlijk wel stellen dat op het moment dat natuurlijk die markt meer volatiliteit bevat, dat daar natuurlijk gelijk een rente-element gaat bewegen.
Ja. Ja.
En dus ook een rendementskeuze. En ja, dat is natuurlijk wel terecht wat Boudewijn zegt. Op het moment dat een aandelenmarkt gaat bewegen, dan weet je eigenlijk dat over het algemeen binnen de 6-12 maanden erna er directe vastgoedgevolgen gewoonweg zichtbaar zijn. En dat is vaak al gebaseerd op de verwachting van cost of capital.
Okay,
yeah. Die wijzigt. Yeah. En op het moment natuurlijk dat daar ja, die kosten toenemen, hè, want dat is over het algemeen wel het geval. Risicotoename betekent over het algemeen ook rentetoename of een hoger rendement op kapitaaluitzetting. Ja, dan heeft dat natuurlijk wel als gevolg dat de waarde, zeker de prijsstelling, gaat veranderen van vastgoed.
Ja. Yeah. Hey, als we nou gaan hebben over die marktwaarde, als die nog gebaseerd is op verouderde transacties, hoe betrouwbaar is dan die marktwaarde?
Ja, in de basis is het natuurlijk zo dat elke transactie uiteindelijk natuurlijk een prijsovereenstemming laat zien. Met daarbij past natuurlijk de voorwaarden. En ja. Op het moment dat wij die vergelijking uit de historie plaatsen naar de waardepeildatum om een marktwaarde vast te stellen. Er wordt van ons natuurlijk verwacht dat we naast dat we de historische kant bekijken van de markt. En natuurlijk ook een stukje vooruit, laat ik zeggen, denken in visie.
Ja, ja, ja.
En
ja.
Dat betekent dat op het moment dat die markt meer beweegt. Eigenlijk wat Daan net ook heel terecht stelt op al die geopolitieke zaken, of zeker financiële zaken. Dat je uiteindelijk ook een oordeel gaat vellen, kritischer oordeel gaat vellen. Wat is dan de afweging als die transactie vandaag zou plaatsvinden?
Ja.
Nou,
ja.
Ik denk dat dat met die vergelijking een antwoord valt te geven. Hè, of die referentie vergelijkbaar is dan op dat waardepeilmoment van die waardebepaling.
Ja, ja. Daan, hoe zie jij dat?
Ja. Eigenlijk gewoon precies hetgeen wat Richard zegt. Kijk, een transactie is eigenlijk per definitie gedateerd. Dus je moet de context van die transactie moet je plaatsen en eigenlijk reflecteren naar nu. En wij als taxateurs kijken natuurlijk eigenlijk altijd naar achter. Naar
het verleden, omdat je dan
precies,
data hebt.
Als bewijsvorming voor nu, maar je moet wel die transacties in de context zetten anno nu.
Ja, ja, ja.
En ook de verhalen.
Maar dat lijkt me best een uitdaging dan voor jullie. Of
ja.
Valt dat mee?
Nou ja, kijk, we zijn er iedere dag mee bezig. En we hebben overal praten met mensen. Makelaars ja. Zitten in het veld. Daar krijgen we natuurlijk ook veel van mee. Zeg maar, wat ook bijvoorbeeld geen deal is. Dat is ook bewijsvorming voor hetgeen wat we dan iedere dag aan het doen zijn. Dus ik denk dat, is het lastig. Ja, het is uitdagend, laat ik het zo zeggen.
Mooi. Boudewijn, hoe kijk jij daarna?
Nou, ik denk dat het al heel goed verwoord is door Richard en Daan. Maar wat ik zelf zie is dat natuurlijk vooral transacties gehanteerd worden. Die misschien niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met hetgeen getaxeerd moet worden. Omdat ja, het beste spul wordt op dit moment eigenlijk niet verhandeld.
Nee. Dat houdt men vast.
Ja.
Ja.
Dus je hebt sowieso al, denk ik, dat er bepaalde afwijking zit tussen wat je taxeert en hoe happig de markt dan zou zijn op wat er al verkocht is en of je dat dan nog kunt vergelijken.
Ja.
Ik denk dat er een hele, hele grote uitdaging ligt voor de heren.
Ja, en waar ligt dan voor jullie ook die grens tussen onderbouwen en interpreteren?
Nou, ik denk dat de beroepsregels natuurlijk best behoorlijk uiteenzetten. Onder andere in de gedragsregels en alle handreikingen wat wij mogen en kunnen. Maar het verlengde.
Zou je meer willen mogen dan?
Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de financiële markten, wordt natuurlijk heel veel, als we praten over het waarderen van de zeg maar, financiële producten,
ja.
Wordt heel veel gewerkt met scenario toetsingen. Ja, en in het vastgoedlandschap is dat in taxatieleer heel beperkt.
Ja. Hè,
want wij worden geacht juist in het verleden eigenlijk onze zekerheden te zoeken.
Ja, ja, ja.
Maar tegelijkertijd, wat Boudewijn ook zegt, stel je voor dat je nu in markten terechtkomt, dat Daan net ook zei, bijvoorbeeld in COVID, waar je letterlijk geen transacties hebt, maar waarbij er wel allerlei eigenlijk factoren zijn die gegarandeerd parameters beïnvloeden.
Ja.
Hè, denk aan beoogd rendement qua vereisten. He, of een alternatieve beleggingsmarkt naast vastgoed die anders presteert. He, waardoor kapitaal verplaatst. Ja, dan is het aan ons natuurlijk wel de interpretatie te nemen hoe de vastgoedmarkt of die vastgoedsector opereert. En dat eigenlijk weer te objectiveren van wat is hier nou aannemelijk. En ik denk dat die visievormen ja, wel een hele belangrijke taak is van een taxateur. En die wij vaak kunnen toetsen, vertelt Daan heel terecht, door te kijken naar alle marktpartijen die je eigenlijk in je netwerk eigenlijk standaard hebt. Door die ook naast de makelaars en de investeerders eigenlijk ook gewoon ja, continu te spreken. Van, hoe maken jullie die afweging voor die acquisities?
Ja. Ja,
want uiteindelijk staat niemand stil.
Nee, precies. Er is wel beweging. Maar krijg je dan ook steeds meer discussie uiteindelijk met de financiers, met een bank, over de waarde die getaxeerd is?
Ja, ik weet niet zozeer of je dat als discussie moet zien. Ik denk dat je
een gesprek
moet hebben. En daar mag je het oneens zijn met elkaar.
Ja.
Maar dat is iets anders dan een fout die gemaakt is.
Kijk, dan wil ik het ook niet benoemen natuurlijk.
Nee, maar precies. Nee. Maar kijk, als je oneens bent met elkaar, ja, dat kan. Hè? Dat is op zich niet per se een fout.
Nee.
Dat hoeft niet zo te zijn.
Nee, maar zijn die gesprekken nu anders? Tussen bank en taxatie en tussen taxatie en financier?
Ik denk dat wel er kritischer gekeken wordt naar de aannames die de taxateur doet.
Ja.
En wat mij betreft ook terecht. Want ja, die materiële onzekerheid neemt gewoon toe.
Ja.
Het effect van een bepaalde aanname bij wijziging kan enorm groot zijn. En dat is een beetje in het verlengde van wat Richard zei. Kijk, zij zijn eigenlijk gebonden aan regelgeving. Maar wellicht dat het veel interessanter zou zijn als wij binnen bandbreedtes toch ook een schatting op papier zouden krijgen.
Ja, precies. Ja. Maar ja, Daan, ik zie jou al knikken.
Nou, kijk.
Gaan we in bandbrekers werken of toch maar...
Ik denk op het moment dat je... Ik denk dat het mooie in het vak, denk ik, waar Richard en ik in zitten, is dat je een waarde afgeeft waar jij achter staat. En ik denk als aan ons beide gevraagd wordt van, goh, wat is pand ei waard? Dan zal je misschien twee verschillende waardes krijgen. Maar daar zal waarschijnlijk niet heel veel tussen zitten.
Ja,
klopt.
Waarschijnlijk niet heel veel tussen zitten. En dat komt omdat we, als het goed is, dezelfde input hebben qua referenties. Misschien een net wat andere interpretatie van die referenties. En op het moment dat, zeg maar, referenties ouder zijn... En je dus meer aannames moet gaan doen naar het heden... dan denk ik dat het beter is om de onnauwkeurigheid... Wat meer te beschrijven in de rapportage zelf.
Ja.
Eens.
Maar ja, gaan we dus we gaan niet werken met allerlei brandbreedtes en scenario's, wat jou betreft ook.
Ik denk sowieso, een waarde is iedereen echt mee gebaat. Hè? Daarom hebben we uiteindelijk ook marktwaarde natuurlijk als waardebegrip. En daar ben ik groot voorstander van, omdat je anders een weerwar aan antwoorden krijgt. Dat wordt voor niemand beter of duidelijker. Ik denk alleen in de nadere duiding, hè, wat eigenlijk... Trechter Boudewijn stelt. Ik denk wel dat een bank kan helpen om bijvoorbeeld met een, wat ook wel deels gebeurt met sensitiviteitsanalyses, je wel nog bepaalde bandbreedte risico's misschien zou kunnen definiëren als aanvulling. He, dat kan meer informatie geven dan alleen de marktwaarde zelf.
Ja.
En daarnaast speelt gewoon, denk ik, heel sterk mee. Wat Daan ook terecht stelt, is hoe kun je met name de aannemers, he, wat vaak in onze beroepsregels uitgangspunten zijn, hoe kun je die ook eventueel nader of kritischer tegen het licht houden als die echt essentieel blijken te zijn. Zeker als het gaat om de, in dit geval, een hypothecaire zekerheid.
Maar wat hebben jullie daarvoor nodig? Heb je daar ook informatie vanuit de bank voor nodig? Vanuit financiers? Nou, ik denk heb je daar de juiste vragen voor nodig? Vraagstellingen?
Ja, kijk, de uitgangspunten die wij nemen, die zijn ook afgestemd met de uiteindelijke opdrachtbrief.
Ja.
He, dus je zou, dat is eigenlijk ook hoe de regelgeving dat stelt, dat eigenlijk dus van tevoren af kunnen en moeten stemmen te opdrachtgever. En dat zou in dit geval dan een Boudewijn kunnen zijn namens de bank.
Ja, precies.
Dat kan. Dus het is wel een afstemming. Maar het kan ook zijn dat je tijdens het werk, hè, dat is gewoon de praktijk wat ik nu opnoem, dat je aanvullende aannames gaat nemen of uitgangspunten neemt, al dan niet gedwongen door wat je aanneemt of ziet. Ja. En dan is het wel heel belangrijk om dat af te stemmen, om in ieder geval ook te beoordelen samen. In dit geval dan als Boudewijn de opdrachtgevers met Boudewijn, veel is dit ook matchend met het vraagstuk wat er nu ligt. Hè, omdat zij natuurlijk ook hun risicoanalyses moeten maken.
Precies.
Ja, en vanuit daar, kijk, ik snap vanuit een bank dat een bank misschien wat meer een bandbreedte wil hebben vanuit risicoperspectief. Maar vanuit fondsdoeleinden, waarin ieder kwartaal een marktwaarde is afgegeven moeten worden, ja, je kan moeilijk zeggen...
Nee, die belegger die wil gewoon een waarde.
Precies, je kan niet zeggen, dat fonds is tussen de 1,5 en 2 miljard waard trouwens.
Hij wordt lastig.
Ja.
Wordt lastig.
Ja. Nee, die wil gewoon precies weten wat het is.
Precies.
Ja.
Ik denk ook niet dat er noodzaak is om af te gaan wijken van marktwaarde. Dat kan ook niet. Maar inderdaad, wij zouden wellicht in dit soort markten wel geholpen zijn bij een iets ruimere spreiding. Zodat we ook weten wat het effect is op het moment dat bijvoorbeeld de rente wijzigt.
Ja, precies. Maar ja, wat zou er dan moeten veranderen in dit soort rare geopolitieke momenten? Om elkaar verder te helpen, zodat we elkaar misschien dan betere taxaties hebben die we allebei begrijpen. Zeg ik het zo goed?
Nou, ik denk op zich dat de markten qua begrip, zeg maar, in wat men ontvangt, leest, interpreteert, dat nog steeds ook in een markt die turbulenter is, wel gelijkwaardig zal zijn dan in een, zeg maar, reguliere
markt,
zou noemen. Nee.
Nee.
Alleen de duiding die daarachter zit en de nadere vragen die er zijn, wat Boudewijn ook zegt, hè, wij worden wellicht kritischer. Ja, is ook volledig logisch, omdat je meer duiding moet gaan hebben in je besluiten.
Ja.
Want uiteindelijk, of je dat nou helemaal kan kwantificeren of niet, maar er zit uiteindelijk natuurlijk wel een groter risico in meer volatiliteit. En dat wil je uiteindelijk in ieder geval duiden in een interpretatie van een taxatie.
Ja.
Dus misschien bij zulke momenten waarin rentes harder stijgen, dan vaker taxeren.
Eens?
om te weten wat je portfolio waard is. Ja. Of, ja.
Ja. Ja.
En dan taxeer je dus ook op het moment dat je niet aan het verkopen bent of aan het kopen bent.
Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ja. Ja, inderdaad. Ja, in dit geval voor financiering. Kijk, Rabobank heeft natuurlijk ook gigantische portefeuille.
Ja.
En ik kan me goed voorstellen dat je dan in bepaalde key events, net zoals ik aan het begin van het gesprek zei, met Oekraïne, Iran en de COVID,
ja,
dat best wel kort achter elkaar zit. Dat je dan niet zegt van, goh, we gaan één keer in de drie jaar een taxatie uitvoeren. Maar ook nog eens een keer tussentijds na een groot event.
Ja, om te weten wat voor een impact het gehad heeft.
Ja.
Ja. Ja. En hoe je vastgoed ervoor staat.
Ja, precies. Ja.
Nee, helemaal eens. Je kan op dat moment natuurlijk met een tussentijdse meting ook naar onder andere inderdaad kijken van, goh, wat hebben wij nu waargenomen?
Ja.
Wat is eventueel ook aannemelijk in waarneming? En dan kom je eigenlijk weer op die kritische kant die Boudewijn ook terecht stelt. En ook Daan, die kun je dan in ieder geval toetsen en ook verduidelijken.
Ja.
En dan niet meteen na een key event, maar iets daarna, als de balans weer ietsjes terug is tussen vraag en aanbod, waarin het een beetje ingecalculeerd is in de transacties. Dan heb je met wat meer nauwkeurigheid, kan je dan weer marktwaarde afgeven.
Maar ik proef dat jullie dus heel veel werk hebben. Dus zijn jullie nou gebaat bij wel geopolitieke onrust, dat er heel veel moet gebeuren, of dat juist geen geopolitieke onrust, waar er misschien wat meer transacties zijn? Ja, ik zie jullie al lachen. Nee, dus wat heb je liever?
Ja, het is wel een mooie vraag. Ik zeg altijd heel open, taxateurs zijn gebaat bij beweging in de markt.
Ja, precies. Ja, ja, nee, dat snap ik. Maar ja,
ja. Ja. Maar goed, dat maakt eerlijk is eerlijk, zeker als we kijken naar de combinatie die we nu hebben, maakt natuurlijk het vakgebied wel een stuk complexer.
Ja, ja.
Dat is ook gewoon wel de eerlijke kant. Hè? Want wij hebben nu bijvoorbeeld ook veel intensiever contact met alle diverse sectoren marktpartijen.
Hè? Ja,
waarom is dat? Omdat iedereen allereerst behoefte heeft aan visie, maar ook aan de reflectie.
Ja.
Van wat speelt er nu? Hè? Zien wij dit
zien
correct?
We het goed?
Ja.
Ja.
En dat geldt ook echt voor de marktpartijen zelf. Hè?
Ja.
Dus we zien ook dat de consultancykant bij ons, de transactiekant, zijn ook gewoon heel druk met heel veel adviseren.
Ja.
En dat geeft ook wel weer eerlijk is eerlijk veel kritischer inzicht dan wat misschien in de normale markt permanent wordt gedeeld.
Ja, mooi.
Ja, idealiter heb je natuurlijk eigenlijk gewoon een hele stabiele, solide basis waarin iedereen naar kijkt en kijken van, goh, dit zijn de regels, zo ga ik het mee om. En over 10 jaar is het nog precies hetzelfde als ik het eventueel ga verkopen die avond.
Ja,
ja. En hebben in de tussentijd hebben we geen COVID gehad, hebben we geen Oekraïne gehad, hebben we geen Iran gehad. Dat zou toch wel heel mooi zijn.
Klinkt als een utopie.
Ja, klinkt als een utopie.
Dat is ook weer het mooie waar we dan in zitten.
Nou, dat is ook wel.
Precies, de markt is altijd in beweging.
Ja. Kijk, de bewegingsvrijheid ook, hè, ook als puur praten over de sector vastgoed in zijn geheel. We zijn natuurlijk altijd gewend geweest, decennia lang, dat uiteindelijk vastgoed inflatiebestendig is.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook gemerkt, met de enorme inflatie die we hebben mogen meemaken de laatste paar jaar, dat ook zijn eindpunt kent. He, we zeggen altijd, huurcontracten kunnen CPI bewegen, maar als dat een percentage wordt van pak een beet 4, 5, 6% en meer, ja, dan blijkt dat toch ook ergens een maximum te hebben met alle gevolgen van die.
Ja, dan wordt het lastig.
He, dus dat zijn ook dingen die eigenlijk in het verleden allemaal werden aangenomen als directe waarheid. Ja, en vandaag de dag zie je bijvoorbeeld dat daar contracten ook op bewegen met bepaalde maxima. Het is gewoon je zou kunnen zeggen, een wetmatigheid die toch is gewijzigd door marktervaring.
Ja, mooi. Hey, we zijn hier natuurlijk op de Provada. Gaan we jullie de komende 3 dagen nou ook heel veel in gesprek over dit soort onderwerpen met collega's? Wat is jullie doel?
Ik denk wel dat vanochtend al de eerste gesprek al, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel een onderwerp wat natuurlijk heel veel voorbij komt. Van, goh, dat geldt ook voor alle cliënten, marktpartijen die ook hier een bezoek brengen. Opdrachtgevers, wat speelt er? En eerlijk is eerlijk, dan is een beurs als Provada natuurlijk ideaal, omdat je iedereen weliswaar kort, maar toch kan spreken.
Ja.
Ik had zelf gisteravond al een diner ook heel veel marktpartijen gesproken. Dus je ziet wel, dat is ook het voordeel aan de beurs, dat je in een hele korte tijdsperiode wel
heel veel kan delen.
En dat is wel mooi.
Ja, mooi.
Ja. 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 En gewoon verbinden met elkaar. Hè. Gewoon je klanten weer zien. Dat is natuurlijk hartstikke leuk met zo'n beurs als dit.
Ja, top.
Zeker.
Ja. Boudewijn, dankjewel.
Graag gedaan.
Heel veel plezier de komende 3 dagen nog. Heb jij nog een druk programma hier op de stand van Rabobank?
Nou, vandaag en morgen wel, maar donderdag.
Ja, dit zijn de twee drukke dagen.
Geloof ik het wel.
Hè?
Ja.
Dit zijn de twee drukke dagen.
Ja.
Nou, veel plezier, mannen, en maak er een mooie dagen van.
Dankjewel, Wouter.
Dankjewel.
Yo, hoi, hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!